9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De liberaal Bronislaw Komorowski is de nieuwe president van Polen. Kort na de bekendmaking van de eerste exitpolls gaf de rechtse kandidaat Jarosław Kaczynski zijn nederlaag toe en feliciteerde hij Komorowski met de overwinning. In de exitpolls heeft Komorowski een kleine voorsprong. Komorowski werd waarnemend president in april, nadat de vorige president Lech Kaczynski, de tweelingbroer van Jarosław, was omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Komorowski was de kandidaat van de liberale partij van premier Tusk. Jarosław Kaczynski werd naar voren geschoven door de rechtse oppositie. In de eerste stemronde, 2 weken geleden, haalde geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen. Het presidentschap in Polen is geen ceremoniële functie. De president heeft bevoegdheden op het terrein van de buitenlandse politiek en het veiligheidsbeleid. Met een helikopter van het KLPD zijn aan het eind van de middag warmtebeelden gemaakt van de natuurbrand op de Strabrechtse heide bij Hezen. Omdat de beelden er goed uitzien, hoopt de brandweer dat de nabluswerkzaamheden morgen zijn afgerond. De brandweer en het leger gaan in ieder geval tot het donker wordt door met nablussen en omploegen. Daarna wordt de hei bewaakt door 30 mensen. De A67 die langs het natuurgebied loopt kan waarschijnlijk aan het eind van de avond weer helemaal open. Vandaag waren er bij elkaar 400 brandweerlieden en zo'n 100 militairen ingezet om het smeulende vuur te bestrijden. Door de brand is een stuk natuurgebied van 150 tot 200 hectare verwoest. Twee Franse onderministers hebben bij president Sarkozy hun ontslag ingediend omdat ze met belastinggeld gesmeten hebben. De staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking moet weg omdat hij voor ruim 100.000 euro een privéjet had gecharterd voor een conferentie over noodhulp aan Haiti. De andere bewindsman kocht voor 12.000 euro aan belastinggeld sigaren. Sarkozy is in verband met de bezuinigingen een soberheidscampagne begonnen. Het weer nog lang helder, in de loop van de nacht overal bewolkt. Minima rond 14 graden. Morgen veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 lokaal in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
Goedenavond en welkom weer bij het marathoninterview van de VPRO. Vanavond te gast in de zendtijd van de NPS. We begonnen een uur geleden en we gaan nog 2 uur door. Schrijver Oek de Jong in gesprek met Wim Brands. Voor reacties mail ons op marathoninterview@vpro.nl. Oek de Jong, de schrijver van succesromans als Opwaaiende zomerjurken, Cirkel in het gras en Hokwerdes kind. En hij werkt nu aan een nieuwe roman die volgend jaar uit moet komen. Ik praat u even bij over wat er in dit eerste uur zoal voorbij kwam. Eerst het zondaggevoel van de schrijver. Hij beschrijft de zomerzondagen die hij veelal buiten doorbrengt. Bijvoorbeeld bij het buitenhuisje in Muiderberg met zijn geliefde Jan. Paradijselijke dagen waar juist bij het niets doen de diepste peilingen komen. Andere zondagen dan in zijn jeugd, waar hij als zoon van de ARP-politicus de Jong uren doorbracht in de kerk, waar de kleine Oek met zijn kleurboeken zat. Is er sprake van een calvinistisch trauma, wil Wim Brands weten. Nou nee, maar toch, er zit wel een diep genetisch calvinisme in het Friese geslacht, waar hij zelf ook niet vrij van is. Waar bijvoorbeeld het verhaal is dat zijn overgrootvader zijn zoon niet meer wilde zien toen die op de elektrische cirkelzaag was overgestapt. Niet echt een geslacht dat op vooruitgang, verandering uit was. De schrijver noemt zichzelf een appel die ver van de boom is gevallen. Een afvallige zoon die al jong wandelt met een bos bloemen in zijn armen naar de hemel kijkt en zich afvraagt wat daar nou werkelijk is. Een jongen te vergelijken met een islamitische jongen van nu die het geloof zo heeft meegekregen en toch zijn eigen weg gaat met alle verscheurdheid daarbij. De schrijver is nu 57, op een leeftijd dat hij ook nu naar de afvalligheid kan kijken vanuit het perspectief van zijn ouders toen. We gaan dan naar 1979, naar de roman Opwaaiende zomerjurken. Zijn eerste roman, die hij een oerschreeuw noemt. Alle conflictstof zit daar al in, beschreven in de romanvorm met een hoofdpersoon die meemaakt wat de werkelijke jeugd aan thema's bracht. Het isolement dat 40 jaar een groot thema in zijn leven was. Een puber op zoek naar het zichzelf begrijpen. Die later zo geïsoleerd raakt dat hij een soort borderliner wordt. Die bijna in destructie een eind aan zijn leven veroorzaakt. En toch eindigt met ik wil, ik wil. Dat element van gewelddadige destructie zit in al zijn werk, met als hoogtepunt de moord in Hogwarts kind. Om uit te leggen wat dat destructieve is, beschrijft hij een dag tijdens het schrijven van Wonderen van de Heilbot, een jaar of 5 geleden. Hij zat nog in de nadagen van een lange depressieve periode. Hij beschrijft een dag op een zeilboot op het IJsselmeer, zwaar weer, en hoe hij zijn been openhaalde als hij door een steiger zakt. Het rauwen daarvan beleeft hij als een bevrijding, als een moment dat je ervaart dat je juist leeft. De diepe wortels van zijn donkere periode, die wel 10 jaar heeft geduurd, die wortels liggen toch wel in zijn jeugd, zelfs in de generaties daarvoor. Een bevrijdend moment in die lange depressie was het werken in een tuinderij waar hij werkte met zwakzinnigen. Het fysieke van een boom uitgraven, het symbolische daarvan. Dat was in 1987. Hij werkte daar 1,5 dag per week. 'S Avonds had hij dan een helder hoofd. Hij was toen de bestverkopende en meest bekende jonge schrijver van Nederland. Dat vonden ze wel opmerkelijk daar, in die zwakzinnige gemeenschap, dat hij bomen kwam uitgraven. Daar waren wij ongeveer gebleven aan het einde van dit eerste uur van het marathoninterview met schrijver Oek de Jong. Heren, gaat uw gang. Wim Brands verder met Oek de Jong.
Oek, laten we doorgaan met je nieuwe boek. En dan gaan we niet de goden verzoeken.
Want nee, dat is inderdaad
nee,
een goede
nee, nee,
verzoeken.
Nee, geen angst.
Om daarover te praten.
Volgend jaar gaan er 2 delen verschijnen. 800 pagina's.
Ja.
En dan is
nou,
het
dat
voor...
is nu de gedachte.
De gedachte.
Dat ik dat waarschijnlijk in 2 delen van 400 bladzijden ga publiceren. De eerste komt dan in de herfst van het volgend jaar, 2011. En het tweede deel 6 maanden later.
En, nou kijk, je hoeft nergens bang voor te zijn, want we gaan de goden niet verzoeken. Maar ik zou willen dat je iets over dat nieuwe boek vertelt. Over hoe het begon, wat er in je hoofd zat. En dan pak ik vervolgens de draad op met Hogwarts kind. Want ik heb zo wat meegenomen. En dan wil ik proberen een soort reconstructie te maken van hoe dat in jouw hoofd toegaat. Ja. Hoe alles wat je in het vorige uur hebt beschreven.
Ja.
Wat zeg maar de grond is waaruit de bloemen omhoog moeten schieten. Maar hoe die bloemen dan vervolgens omhoog schieten.
Ja.
En dan wil ik het dit uur ook hebben over, wat mij betreft, 2 hele mooie novellen uit je werk. De Inktvis en De Geit.
Ja.
En over hoe het toch kan dat daar zoveel misverstanden over zijn ontstaan.
Ja.
Maar laten we eerst beginnen bij nu.
Ja. Ja.
Vertel. Je wordt wakker zondagochtend en je hebt opeens een beeld en je denkt, dit wordt 800 pagina's.
Het grappige is dat het eerste... Ik heb inmiddels, want ik werk al 5-6 jaar aan dat boek, ook wel vastgesteld wanneer dat nou echt, wanneer het nou echt begon. En dat gebeurde inderdaad ook 's ochtends heel vroeg in de leegte. Ik was... in het appartement waar ik werk. Ik heb dus een huis in Amsterdam in een achterhuis. Aan de Keizersgracht zit ik te werken. En ik heb met Jean ook samen hebben wij een plek in de Nieuwmarktbuurt. Maar ik was alleen thuis. Ik werd heel erg vroeg wakker. Het was juni. Het was zoals nu. Ik werd om 5-6 uur wakker. En dat is eigenlijk niks voor mij. Want ik ben iemand die toch wel iets later wakker wordt. En ook langzaam in de dag groeit. Maar ik was 5-6 uur was ik wakker. En nou, ik kon absoluut niet meer slapen. Het was glashelder. En ik ging naar beneden. Maar het is veel te vroeg om nog iets te doen. In de tuinen waar ik op uitkijk dreven de nevels nog. En toen kwam ik langs een oude kaart van de stad Goes op Zuid-Beveland. Waar ik een groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht.
Het was eerst Friesland en vanaf wanneer was het Zeeland?
Ik heb dus van 53 tot 60 heb ik in Friesland gezeten. En het Fries eigen gemaakt. Met het polstok springen. Ik was bijna een Friese jongen en toen gingen we daar weg. Toen zijn we in Zeeland terechtgekomen. Mijn vader kreeg daar gewoon een baan als rector aangeboden. Dus hij werd rector van het Christelijk Lyceum voor Zeeland in Goes. En daar heb ik tot mijn eindexamen gezeten, dus tot 71. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Ik heb een keer een lezing gegeven in Goes. En toen hebben ze mij een oude plattegrond van de stad gegeven. En dat is je kent ze wel, dat zijn van die kaarten van zo'n oude vestingstad die in een vogelvluchtperspectief is getekend. Hè, dus blauw, de bekende Amsterdamse kaartenmaker heeft dit heel veel gedaan. En dit was een kaart, een man met een prachtige naam, Zacharias Roman. En die heeft in 1650, 51, daaromtrent, heeft hij een kaart van Goes gemaakt. En dan zie je, nou ja, gewoon zo'n typische vestingstad uit de 80-jarige oorlog. Dus met grachten, wallen, muren en op de hoeken dan van die puntige bastions waar je de kanonnen kon zetten. Die is ingekleurd. En nou ja, goed, die heb ik op een gegeven moment in een passepartout aan de wand gehangen. En ja, hij hing daar eigenlijk al jaren. Ik had hem nooit goed bekeken. En op die ochtend in juni, dat ik daar om half zes, zes uur rondliep, keek ik eigenlijk voor het eerst goed naar die kaart. Zoals je misschien jarenlang je ogen over een gedicht kunt laten glijden. En plotseling schiet je erin en gaat het echt voor je leven. En dat maakte ik mee met die kaart. En dat voerde me dus terug naar, naar de jaren die ik in Goes heb doorgebracht. Het is maar een heel klein partikeltje in het boek geworden. Maar de symboliek was voor mij eigenlijk dat ik naar een vesting stond te kijken.
Je stond naar een vesting te kijken?
Ja.
En dat was het beeld wat maakte dat je...
Achteraf denk ik, hè, want het is natuurlijk logisch dat die plattegrond van Goes, ja goed, die brengt me natuurlijk terug naar de verleden tijd. Dingen die gebeurd zijn, waar ik eventueel over zou willen schrijven. Maar ik vond het ook wel tekenend of symbolisch dat ik naar een vesting stond te kijken. Dus iets waar je in binnen wil dringen. Of waar je in binnen moet dringen. Of waar je in moet vechten.
Of waar je uit wilt ontsnappen.
Of waar je uit wilt ontsnappen, ja. Ja.
He, dat zeg ik in het licht van wat je het vorige uur hebt verteld. Heb je al een titel?
Helaas niet. Als ik hem had, zou ik hem meteen de eter inslingeren. Maar ik heb hem niet.
Ik wil dit nu even laten rusten, want ik zei al, ik ga niet de goden verzoeken en we blijven rustig wachten op dat boek dat ook tenslotte nog gemaakt wordt. Maar het interesseert me omdat ik wil weten hoe je dat doet en hoe dat vervolgens ontstaat. Het begint met een beeld en dan komt het boek. Ik heb hier de dakloze krant uit 1997. Dat is ook de periode dat je begint met het bijhouden van een dagboek. Ja. En je ziet uit een heel klein verhaal in die dakloze krant,
mm-hmm,
zie je vervolgens ook weer als kind ontstaan.
Ja, ja.
Het is bijna alsof je staat te kijken naar iemand die een boomstronk aan het uitgraven is. Want Hockweer als kind begint gewoon misschien moet je dat even vertellen, met dat je in een leerwinkel volgens mij ergens op de Amsterdamse Zeedijk of daaromtrent komt.
Ja. Ja. Ja, ik weet het niet precies meer. Ik weet alleen dat ik dus in 97, toen was die dakloze krant, dus Z Magazine in Amsterdam, was bestond nog niet zo lang. En ze vroegen in die tijd schrijvers om iets bij te dragen. De meeste schrijvers schreven een column. En ik was in die tijd bezig met verhalen van Raymond Carver. Dus Amerikaanse verhalenschrijver. Vind ik prachtige verhalen. Ik heb gisteravond nog eentje herlezen. Feathers.
Waarom vind je dat? Want je bent ook een Tsjechov-liefhebber. Berlef heeft wel eens gezegd, eigenlijk is Raymond Carver een soort 20e eeuwse Tsjechov.
Ja, zo wordt hij ook beschouwd.
Maar wat vind jij zo mooi aan die verhalen van hem?
Ik hou om te beginnen van het korte verhaal. Het is echt een verwaarloosd genre. Korte verhalen schijnen in de kranten eigenlijk nauwelijks meer besproken te worden. Tenminste, een verhalenbundel. Uh-huh. Terwijl het toch een volwaardig, groots literair genre is. Nou ja, Carver is daar een van de grote Amerikaanse sterren in. Het verhaal wat ik gisteravond heb gelezen, Feathers heet dat, dus veren. Dat omdat er een pauw in voorkomt. Ja, dat begint zo ongelooflijk alledaags en banaal. Dat gaat ook over hele alledaagse mensen. Twee echtpaarden, ergens in Amerika natuurlijk. Die twee mannen, Jack en Bud, die werken in een of andere fabriek. Ze hebben allebei een vrouw. En op een gegeven moment zegt Bud tegen Jack van nou, kom eens een keer op bezoek. Dat is dan natuurlijk op zijn Amerikaans meteen 20 mijl rijden. En Carver beschrijft dan echt uitvoerig de conversatie tussen Jack en zijn vrouw van wat zullen we meenemen naar deze mensen? Nou, een fles wijn, laten we het maar niet doen. Zo, nou, je zegt, omdat de banaliteit van de dingen die hij beschrijft zo hoog is, voel je dat hij natuurlijk, dit dient ergens toe. Hij gaat ergens naartoe. Anders dan kun je niet met dit soort shit aankomen. Overigens is het helemaal geen shit, want hij beschrijft dus juist zo'n heel gewoon gesprekje tussen een man en een vrouw van wat zullen we meenemen? En uiteindelijk beslist zij dan van nou, ik neem een stuk van mijn eigen gebakken brood mee. Ook een heel mooi beeld, want dat eigen gebakken brood, dat veroorzaakt eigenlijk de goede sfeer die tijdens die ontmoeting ontstaat. En dat is een magisch verhaal. En dan komen ze 20 mijl buiten die stad ergens in Amerika, hobbelweggetjes, korenvelden. En dan zien ze het huis van Bud en Olla zien ze liggen. Die wagen komt tot stilstand, de raampjes staan open en dan opeens horen ze een pauw schreeuwen. Die schreeuw van zo'n pauw.
Een oerschreeuw is dat.
Een oerschreeuw, ja. En dat is nou ja, het is een door merg en been gaande schreeuw. Ze hebben dat nog nooit gehoord, dus ze krijgen echt de creeps. Van waar zijn we hier terechtgekomen en wie heeft een pauw als huisdier? En die pauw zit op zo'n bungalow, die komt er van afgesprongen en die gaat voor hun auto staan en die spreidt zo die hele verentooi uit. Nou, Bud komt naar buiten. Dan ja, prachtig vind ik dan ook. Dat ze Carver die noteert dan al die clichés die uitgewisseld worden van hi folks. En dus al die zinnetjes worden opgeschreven. Ze gaan daar eten. Dan schuift Carver twee nieuwe elementen in het verhaal die de sfeer nog verder versterken. Ze zitten naar een. Die mensen hebben gewoon niks. Die hebben geen gesprek. Die hebben echt elkaar niks te vertellen. Dat is helemaal niet erg, maar ze hebben geen gesprek. Dan ligt op die televisie, zitten op de televisie naar stockcar races te kijken. Dus die grote Amerikaanse wagens die heel woest zo rondracen en ongelukken veroorzaken. En er staat op de tv staat een gipsen gebit met verschrikkelijke, lelijke, wild uitstaande tanden. Dan vertelt Olla, dus de vrouw, vertelt dat verhaal dat ze haar man zo dankbaar is, want ze had zulke vreselijk lelijke tanden toen ze hem tegenkwam. En het eerste wat hij tegen haar zei is van meid, we gaan die dingen recht laten zetten. Nou, dus de hele tijd zei die mond zo om die tanden te laten zien. Ze is zielsgelukkig dat die tanden recht staan. Dan blijkt zij een baby te hebben. Die wil ze eerst niet laten zien. Dat is natuurlijk al een raar element. Een vrouw die haar baby niet wil laten zien. Nou, tenslotte komt hij dan toch tevoorschijn. En dat is echt de allerlelijkste baby die ik ooit gezien heb. Dus die mensen die daar op bezoek zijn, die durven gewoon. Die kunnen niets uit hun mond krijgen. Dat is werkelijk. Maar op de een of andere manier ontstaat er dan toch een hele bijzondere avond. Dat ze dus die Jack. Hè, dus dat zijn mensen die echt totaal niets gewend zijn. Doen niets anders dan tv kijken, bier drinken. Zijn niets gewend. Ontstaat een hele bijzondere avond. En hij zegt van ja, dit. Dus jij denkt van ja, wat hebben ze nou meegemaakt? En maar Jack zegt toch van ja, dit is een avond. Daar zal ik gewoon mijn hele leven aan blijven denken. En dan blijkt dus, en dan kom je natuurlijk in de frap van het verhaal. Dat. Ze komen thuis, 's avonds. En tussen Jack en zijn vrouw is echt iets ontstaan. Ze hebben geen kind. En als ze in bed liggen, dan zegt zij tegen hem zoiets als honey, fill me with your seed. Dus dat doet hij vervolgens. Dus die hele ontmoeting met de allerlelijkste baby ter wereld en die angstaanjagende pauw en die rare tanden op die tv en dat stuk brood, die leiden er dus toe dat die vrouw dat kind wil. Hè? Ja. Wat ze dus jarenlang uitgesteld hebben. En dan gebeurt het ineens. En dat is, uiteindelijk is het onverklaarbaar. Hè? Carver die weet dus vanuit die banaliteit. Ja, ik beschrijf het een beetje uitvoerig om het echt goed voelbaar te maken. Hè? Vanuit die ogenschijnlijke banaliteit. Laat me zeggen, wat ik er in de eerste plaats prachtig aan vind, is het enorme mededogen wat hij heeft met deze mensen. Hè, die bij elkaar op bezoek gaan en elkaar totaal niets te vertellen hebben. Maar toch, het zijn mensen met hart, ziel en geest. Hè, en dat hij dus, laat maar zeggen, die nederigheid op kan brengen om belangstelling te hebben voor dat. Hè, wat precies maar wat
ook,
daar gebeurt.
Maar ook, en daarom vind ik het wel mooi dat je het zo gedetailleerd beschrijft. Wat hij ook doet, is toch op een hele intuïtieve manier duidelijk maken hoe mensen besluiten nemen en hoe ze over dingen denken.
Dat is het andere element. Hè? Dus dat hij vanuit de banaliteit weet te laten zien hoe zo'n zelfgebakken stuk brood uitwerkt, hè, als je bij mensen op bezoek gaat en dat geeft.
Maar zo heeft hij ook een keer, als ik je even mag onderbreken, een verhaal gemaakt over een aantal mannen die gaan vissen en dan drijft er een lijk langs en dan leggen ze het lijk aan de kant, want anders moeten ze het vissen onderbreken. Ja. Dan worden die vrouwen thuis gebeld. En dan een van die vrouwen is gebeld van: God, heeft je man daarmee te maken? Die heeft verder niks gedaan. Ja. Maar die vrouw die wil dan bij die man weg, omdat ze opeens zich realiseert dat ze haar hele leven met een lulde behanger heeft samengewoond. Ja. Die namelijk niet het fatsoen heeft om een lijk gewoon eerst terug te brengen en dan pas weer verder te gaan met vissen.
Ja, hij gaat gewoon door met whisky drinken.
Hij gaat door met vissen en whisky drinken. Ja, dat lijkt, dat komt wel, dat heb ik niet gedaan. Ja. Maar nu dan, en dat is wel mooi als opmaat voor Hockwerth als kind. Ja. Het gaat over die gewelddadige relatie tussen een meisje dat leren kleren.
Nou, vanuit Carver. Hè,
Wacht even. Want dan ga ik nog een stapje aan vooraf maken. Want wat blijkt nou? Kijk, dus een gewelddadige relatie tussen een meisje dat leren kleren verkoopt en een man die op een olieplatform werkt. Het is eerst een verhaal in de dakloze krant. Je hebt het daarna opengeklapt tot een heel dik boek.
Ja.
Overigens ook weer net als Cirkel in het gras en opwaaiende zomerjurken juichend ontvangen.
Mm-hmm.
Maar wat lees ik dan bijvoorbeeld in je dagboek?
Mm-hmm.
En toen moest ik denken, zo intuïtief werkt het dus ook.
Ja.
Dat moet je even beschrijven. Dat is je dagboek begint er volgens mij op een gegeven moment, zoals dat vrij aan het begin, dat je... De privé. Mijn oog werd getroffen door een foto op de cover van een privé. Dat is het ons allemaal bekende blad dat we niet alleen maar meer bij de kapper lezen, maar ook gewoon waar dan ook. Ja. Vertel maar, wat zag je toen?
Ja. Ja. Nou, ik wil nog even afronden. Hè. Ik ben dus vanuit Carver voor die dakloze klant dat verhaal gaan schrijven. Echt geïnspireerd. Ik dacht, ik ga geen column doen, zoals de meeste, maar ik ga proberen een kort verhaal te schrijven. Dat is ook belangrijk om te zeggen, omdat dat dan echt heel veel dingen ontstaan natuurlijk, juist omdat je van je pad wordt gebracht. Hè?
Ja.
Ik ging een kort verhaal schrijven, dat had ik al heel lang niet gedaan. Dus door dat verzoek ben ik ze nog altijd dankbaar dat ze me gevraagd hebben. Hugo Jetten. Ben ik plotseling van mijn pad geraakt.
Uh-huh.
Carver heeft me de inspiratie gegeven om over heel gewone mensen te gaan schrijven. Dus het grote contrast met de hele intellectuele thematiek van Cirkel in het Gras. Die inspiratie komt bij Carver vandaan. Heel belangrijk. Er zijn natuurlijk altijd heel veel bronnen voor een roman. Is wat jij.
Ja, maar
nu,
vertel dat even. Want
aanvoert,
ik voer dat nu aan. Ja. En dat zat niet zo in mijn hoofd. Maar terwijl jij dit aan het vertellen bent, denk ik, ja, maar wacht even. Schrijft in zijn dagboek over iets wat volgens mij eigenlijk ook een aanleiding, intuïtieve aanleiding is geweest voor het Hockwerth als kind. En dat is iets wat je.
Dat is dat moment dat ik op een nieuwjaarsdag met Jean in de verzorgingsflat van haar moeder zat. Een hele oude vrouw op dat moment, 394. Ik weet niet, er ontstond een situatie dat ik we stonden op het punt om weg te gaan en Jean was nog iets met haar moeder aan het doen. En ik daar goed in die dat soort huizen liggen stapels met van die oude tijdschriften. Ik zat al op de gang, geloof ik, te wachten. Bij zo'n zitje met zo'n kunstplant of zo.
Ja,
hè?
Daar
zat ik dan. Daar liggen dan die oude tijdschriften. Toen kwam ik een privé tegen en daar. Ja, dat was een enorme schok, omdat ik daar een. Er stond een verhaal in over een moord. En over een meisje die moord had gepleegd. Er stond een foto van dat meisje in. Met zo'n zwart balkje over haar ogen. En ik keek ernaar. Ik had meteen gevoel. Ik wist meteen wie het was. Ik kende dat meisje. Mm-hmm. Of ik had haar gekend. Ik had haar een flink aantal jaren niet gezien. Maar,
je kende haar toen ze... Hoe oud was ze? Dat...
Als kind.
Ja. Ze was, ja. Was het kind van vrienden van je of kennissen?
Ja, ja, ja. Dus ik kwam haar bij vrienden van mij. Ja. Kwam ik haar tegen. En ik heb voor het laatst gezien hoe ze 11 of 12 was. En toen dit gebeurde, toen dit haar overkwam, was ze 20 ongeveer. Ja. Nou ja, dat was een enorme schok. In een wijde kring van mensen natuurlijk ook.
Ja, ze had samen met haar vriend haar vader vermoord.
Ja.
En haar met een bijl, als ik het me goed herinner. Ja. En haar stiefmoeder.
Ja.
En die hadden ook inmiddels nieuwe kinderen, jonge kinderen.
Ja. Ja, het was gruwelijk. Maar ik wilde verder niet te veel.
Die zijn dagen daarna.
Ik wilde verder niet te veel ingaan.
Nee, maar goed. Nee, goed.
Dat is. Ik praat nu over iemand die gewoon leeft. Die er is. En die toch probeert te leven. Maar goed, dat is een enorme schok geweest. En dat eigenlijk dan eigenlijk ook. Voor een deel toch ook weer onverklaarbaar. Waarom je daar dan mee aan de slag gaat.
Ja, want dat besefte ik me wel toen ik dat dagboek aan het lezen was. En dus ook jou op een gegeven moment, en dan ga je ook schrijven dat je aan voor die dakloze krant dat verhaal gaat maken. Ook uiteindelijk over een relatie die door geweld gedomineerd wordt.
Ja.
Maar toen dacht ik, ja, maar dat komt gewoon ook uit dat hij die privé openslaat en naar dat meisje tegenkomt.
Nou, er is natuurlijk iets anders werkzaam. Ja? Ik denk dat het, als ik nu terugkijk op Hokverda's kind, dan zie ik een van de beelden die ik gebruik in De Wonderen van de Heilbot. Hè, om de romanschrijver te typeren, dat is dat fotootje van die gids op de Etna. Dan zie je, dat is een aanzichtkaart, zie je de krater van de Etna.
Ja?
De damp stijgt eruit op. Je ziet het in de diepte, zie je dat rood gloeiende magma. En een van die gidsen die gaat in een soort ruimtepak met een helm op langs een touwladder naar beneden. Dus dat is dan een sport kennelijk om zo dicht mogelijk bij dat magma te komen. En dat heb ik dus gebruikt als beeld voor de romanschrijver. De romanschrijver is iemand die afdaalt. Hè, zo diep mogelijk in de krochten van de menselijke geest. En dat heb ik natuurlijk met een aantal boeken gedaan. En Hokverda's kind is een afdaling in het kwaad wat in mensen sluimert. En dus ook in mijzelf. En daar was ik kennelijk aan toe op dat moment. Om dat te gaan doen. Ergens in mijn 40e jaren. Om die confrontatie aan te gaan. En dan zijn er gewoon een soort triggers, pointers. Hè, dus zeggen dat verhaal in de privé. Een aantal andere zaken. Ja, omdat ik reageer op beelden. En door beelden gestuurd word. Wijzen mij die de weg eigenlijk.
Hè. Uh-huh.
Ik denk nooit op een abstracte manier over een roman. Hè. Ik denk nooit van... Ja, vroeger zeiden mensen wel eens tegen me van... Als er dan een tijdje niks verschenen was van... ja, je kan toch gewoon een thema nemen en dan ga je... dan neem je een thema en dan ga je een roman schrijven. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Ik moet er jaren aan besteden. Ik moet daar echt diep mee geïnvolveerd zijn. Dus ik kan niet denken van laat ik nu eens een thema nemen... en daar een verhaal bij verzinnen. Nee, het werkt andersom. Er moet een beeld komen. Hè? Er moet diep in mij iets aangeraakt worden... waardoor ik die energie kan opbrengen om jaren aan iets te werken.
Toch is het raar wat je zegt... Want ja, maar het is ook tegelijkertijd niet raar, dat besef ik me ook wel. Want je hoort terwijl je praat ook je hersenen voortdurend. Die zijn voortdurend aan het werk.
Ja.
Je bent voortdurend aan het analyseren en aan het nadenken.
Onze hersenen, ja.
Ja, nee, maar goed, het gaat nu even over jou. Ja. Nee, maar die hoor je, je hoort ze aan het werk. En tegelijkertijd zeg je, ja, maar zo werkt het bij mij niet.
Nee.
Je geeft je uiteindelijk wel...
Wat we nu proberen te onderzoeken probeert te onderzoeken in het gesprek is, hè, wat zijn de beslissende impulsen voor een roman?
Ja.
Hè? Nou, dat zijn dus, daarom beschreef ik ook even de omstandigheden waarin ik die kaart van die oude vesting zag. Hè? Dat gebeurt 's ochtends om 6 uur. Hè? In the middle of nowhere, zou je kunnen zeggen. Hè? Ik had nog niet ontbeten, ik dwaalde een beetje door dat huis. Hè? Van wat doe ik hier? En ik genoot van het licht. Hè. In juni is het licht zo prachtig. En dan 's ochtends vroeg. En dan dus in die niksigheid. Hè, of in dat, het is natuurlijk geen niksigheid. Het is ook geen niets. Ja, je kan er helemaal geen woord op plakken. Maar in die staat valt je oog er. En je bent in een staat waarin je door iets getroffen kunt worden. Zoals je wanneer je poëzie leest, moet je in een bepaalde staat zijn, hè, om door dat gedicht getroffen te kunnen worden. Je kunt niet zomaar altijd, hè, overal weer even een gedicht lezen, is onmogelijk. Dus de beslissende impulsen voor een roman, die komen op zo'n manier binnen. En voor mij zijn dat dan beelden. Hè, ja. Omdat ik denk in beelden, of ik reageer daar het sterkste op. En die beelden, dat zijn eigenlijk een soort pakjes, hè? Daar zit iets in, dat kun je helemaal openmaken. Dus je begint met één beeld en als je dat open gaat vouwen, ja, dan blijkt daar een hele roman in te zitten.
Wat was nou bijvoorbeeld bij Hockwerda's Kind het beeld?
Nou, dat is niet één, maar ik heb in dat verhaal wat ik dus voor Z Magazine, dus voor de dakloze krant, heb geschreven. Ja, beschrijf ik een meisje, Lin heette ze toen. Ja, ze is Lin blijven heten. Ja. Maar ze was nog half Chinees in dat verhaal. Ik was in Amsterdam op de Nieuwe Dijk geweest en ik was in een leerwinkel geweest daar om te kijken naar een jack. En daar was ik getroffen door een Chinees meisje wat er op high heels rondliep. En zij kwam op een gegeven moment weer terug. En ik heb een verhaal gemaakt hoe zij uitgaat met de volkomen verkeerde man. Die haar heel slecht behandelt. En het raadsel van het verhaal was, zij gaat uit met de dus man die later Henry is geworden in Hockwerda's Kind. Hij neukt haar, maar hij is niet lief voor haar. Het is gewoon
ongelooflijke vervelende. Ja, botte man.
Hij vernedert haar. En toch, aan het eind van het verhaal voelde ik, en toch zit ze aan hem vast. Ze wil hem terugzien. Waarom? Waarom? Je voelt dat het waar is. Normaal zou zijn aan het eind van zijn verhaal dat je iets conserveert van, nou, die vent wil ik nooit meer zien. Hè? Maar dan voel je ook meteen, dat is oninteressant of ja, hè. Maar dus, je voelt dat ze aan hem vastzit.
Ja.
Dat wist ik. Hè? Dus dat is waar op een bepaalde manier. Dus eerst geloof je het niet. Je kunt niet vastzitten aan een fout type.
Nee.
Hè? Dan ben je gewoon stom. Dat bestaat niet. Hè? Maar toch, het gebeurt natuurlijk onophoudelijk. Hè?
Nou, dat is om nog één keer terug te gaan naar die privé.
Triggert dan ook zo, het onderzoek wat zo'n roman helemaal is. Hè, en daar wil je natuurlijk begrijpen. Van waarom gebeurt dit?
Maar dat is om nog één keer terug te gaan naar die privé die je toen daar in dat bejaardentehuis las.
Ja.
En wat ook de boel getriggerd moet hebben. Dat is dat je leest over dat meisje. Die
dat is natuurlijk het gewoon.
Ja, met haar vriend, met die bel. Gewoon haar ouders dood.
Ja.
En toen, dat is verbijstering als je dat leest.
Ja.
Maar dan komen de vragen natuurlijk. Waarom? Hoe? Wat?
Ja, ja, dus ook het mededogen en het dat heeft me gewoon heel diep geraakt. Ja, omdat het iemand was die ik gekend had en die ik ook als kind had meegemaakt. Dus ik had een heel duidelijk indruk van haar persoonlijkheid.
Ja.
Ja, het was een geïsoleerd meisje, hè? Dus daar ligt natuurlijk de link hè? Van mijn eigen kindertijd. Herkenning. Hè? Ik had een hele duidelijke indruk van wie zij was. Hè?
Denk je dat het zo werkt?
Ja, dat het echt.
Dat je dus zeg maar wat je hebt. Je hebt
herkenning, of in elk geval bewogenheid. Hè? Ik voel me daarmee verbonden met zo iemand die in zo'n pakket terechtkomt. Dat raakt mij. En, of in elk geval, was op dat moment. Ja, dat raakt me. En op dat moment aanleiding om een roman te gaan schrijven. Ik had echt een contact met haar. Hè? Ik bedoel, op haar 13e heeft zij mijn verhaal De Geit gelezen.
Ja.
Dus dat had ik haar cadeau gedaan. En ik vroeg me af, van, zou ze er niet te jong voor zijn?
Ze heeft je een brief geschreven toen, toch? Of niet? Wat was het? Ze heeft gereageerd. Je schrijft erover.
Ja. Ja.
Dat ze, want ja. Ze reageerde. Dus heeft
ja, maar goed, dat wil ik verder helemaal buiten beschouwing laten.
Nee, want daar heb je over geschreven gewoon.
Ja, oké, okay, maar dat
zij leest dat verhaal, De Geit, en ze reageert. En wat vond ze van het verhaal?
Nou ja, dat kan ik wel vertellen. Curieus vond ik toen dat ik in dat gesprekje wat we daarover hadden, zei ik dat ik wel eens het gevoel had dat ze eenzaam was.
Uh-huh.
En dat wees meteen heel erg van de hand.
Dat je wist gewoon, dus wel. Ja.
Ja, ja.
Ja. En wat je nu vertelt, hè, dat je zeg maar dat herkent. En dat maakt dat je maakt dat je ontvankelijk bent voor alles wat er vervolgens zou kunnen gebeuren. Want je gaat aan het werk en je gaat gewoon het kwaad, zoals in dit geval, onderzoeken.
Ja, ja, zo'n roman groeit. Hè? Dus ik ben begonnen met iets. Elke roman begin ik met iets kleins. Hè? Dus bij Hogwarts als kind had ik het gevoel.
Alles loopt eigenlijk gewoon voortdurend uit de hand dan daarna.
Nee, het gaat over lagen die in het verhaal zitten. Dat, dus ik ben nu, kom ik op 800 pagina's uit, ben ik ook weer begonnen met iets van 150 pagina's. Want ik hou heel erg van het kleine formaat eigenlijk. Bij Hogwarts als kind ben ik met iets begonnen. Dat is eigenlijk het eerste deel van het boek. Dus de eerste 100 bladzijden. Dat was het, voor mijn gevoel. Maar ja, als ik dat dan één keer geschreven heb, dan blijkt daar nog een laag onder te zitten. Dan breid ik het uit. Dan blijkt daar nog een laag onder te zitten. En het is wel een eindig proces, hoor. Op een gegeven moment is dat helemaal volgroeid. En heb je het gevoel van, ja, dit is het. Nu kan ik niets meer. Nu hoef ik niet verder te ontwikkelen. Maar ja, zo werk ik dus. Dat gaat heel geleidelijk. Ontdek ik mijn roman.
Maar is het nou ook zo bijvoorbeeld dat. En ik heb Francis Bacon net even aangehaald. Omdat jij vindt die interviews met Bacon, die zijn gemaakt door David Sylvester. Dat leest als een roman trouwens.
Ze zijn zo prachtig.
Die
ja.
interviews. Bacon zegt op een gegeven moment in een van die gesprekken van, ja, kijk, zegt hij, dat hij, als hij zich niet meer bewust is,
mm-hmm,
van wat hij nou precies aan het doen is,
ja,
dan zit hij op de goede weg.
Ja. Ja.
Dan kan hij aan het werk.
Ja. Nou, door die interviews met Bacon had daar allemaal technieken voor. Hè? Dus om te beginnen, nou ja, iedereen kent die foto's die legendarische foto's van het atelier van Bacon.
Helemaal onder
de verf. Je hebt nog nooit zo'n teringzooi gezien als dat atelier van Bacon. Een hele kleine kamer eigenlijk, met bovenlicht. Totaal vol met weggegooide verftubes. Stapels reproducties waar hij gewoon overheen liep. Één grote chaos. Toch, als je zo'n foto ziet, voel je meteen dat het een enorme geladen omgeving is. Dus je snapt ook meteen dat je daar schilderijen kunt maken. Bacon die gebruikte chaos. Chaos is natuurlijk de creatieve toestand. Hè? Bacon die gebruikte chaos. Hij gebruikt het toeval. Hè? Dus al die afbeeldingen die liggen daar niet zomaar. Dat is in de loop der jaren is dat gewoon een dikke korst van foto's geworden. Die hij natuurlijk, net zoals ik beelden pikt hij die ook. Hè? Dat wil zeggen, een gezicht uit de Eerste Wereldoorlog, wat voor de helft weggeslagen is door een granaat of zo. Hè? Dat soort foto's of bepaald soort dieren met vergroeien, dat haalt hij. En dus hij waadt eigenlijk door die reproducties. En op een gegeven moment pikt hij er weer iets uit. En dat inspireert hem. Dus hij gebruikt dat toeval. Bacon. Bacon was een technisch hele goede schilder. Die techniek steeds probeerde te doorbreken. Hè, want hij wist, van dan kom ik gewoon in het geëikte straatje terecht. Dat moet ik niet hebben. Dus wat deed hij? Hij smeet met verf. Hè? Hij smeet die verf gewoon op het doek. Om eigenlijk het beeld wat hij gemaakt had te verwoesten. Hij nam ook handen met stof. En die smeet hij op het doek. Hij ging er met een lap doorheen om een nieuwe situatie te creëren. En ik las die interviews dus in de jaren 80. En dat heeft mij wel. Dat waren wel eye-openers. Dat ik plotseling veel meer inzicht kreeg in het. In creatieve processen.
Heb je zelf ook van dat soort rituelen of niet?
Ja, ik denk dat ik ook een Bacon is een schilder. En ik zit stil achter een. Achter
had je niet een schilder willen zijn eigenlijk?
Nee, ik ben een gepassioneerd liefhebber van de schilderkunst. En vooral van het echte schilderen. Breitner, Bacon, Matisse, Max Beckman, noem ze maar op. Uh-huh. Brak, echt de grote Cézanne, de grote schilders. Die inspireren mij op een enorme wisselwerking. Ik kreeg een tijdje geleden een brief van Erwin Mortier. En hij was met zijn vriend in Rome geweest. En had daar in de Galerie Borghese had hij naar schilderijen lopen kijken. En toen zei hij iets wat mij heel vaak overkomt. Namelijk dat hij door naar een echt topschilderij te kijken, zin kreeg om te schrijven. Dat heeft me altijd heel erg geïntrigeerd. Hoe je dus want je zit in een heel ander medium zit je, ja, toch? Hè? Je kijkt naar een schilderij. Echt, en dat schilderij komt ook uit een heel ander stuk van je lichaam, bij wijze van spreken, dan een boek. En dat vond ik grappig dat hij dat op precies dezelfde manier. Want ik voel dat namelijk ook als ik als ik echt geïnspireerd naar schilderijen kijk. Dus als ik vooral een beetje een ruige schilder. Brak bijvoorbeeld. Laatst zag ik ergens een prachtig portret van Kees van Dongen op die hier in de Hermitage, die Matisse, uh-huh, Matisse Malevis tentoonstelling. Als ik daarna sta te kijken, dan krijg ik zin om te schrijven. Dus dan wil ik eigenlijk naar huis om gewoon aan het werk te gaan.
Er is nog iemand trouwens die, ik noem nu net Bacon, maar die in dit verband, nu we het hebben over hoe iets gemaakt wordt, niet onbelangrijk is. Wittgenstein heeft dus gezegd dat de hand weet niet wat het hoofd,
ja,
denkt.
Heel vaak. Ik citeer dat ergens.
Dat citeer je.
Heel vaak weet mijn hoofd niets van wat mijn hand schrijft. Ja. Nou ja, dat is het beeld wat nu in me opkomt is hoe ik als 22-jarig studentje op zaterdagochtend aan een tafel ging zitten met de bedoeling om een verhaal te schrijven. Dan had ik gewoon een leeg vel papier voor me. Dan moest ik weerstand bieden aan mijn vriendin die met mij naar het strand wilde. Weerstand bieden aan mijn eigen verlangen om naar het strand te gaan en in die zon.
Ja.
Dus dat was het begin van mijn schrijverschap. Dat gefocust raken van dit wil ik. Dus daar moet ik ook andere dingen voor laten liggen.
Maar had je dan iets in je hoofd?
Nou, ik wil even vertellen wat er dan gebeurde. Er gebeurde namelijk helemaal niks. Dus ik zat een hele zaterdag aan dat witte vel. En aan het eind van de dag dan barstte ik zo ongeveer uit elkaar. Want er was gewoon helemaal niets gebeurd. Dus zo ben ik begonnen. Ik wilde schrijven. Maar ik wist niet hoe je het deed. En ik wist niet waarover ik moest schrijven. Ik had alleen beelden in mijn hoofd. Maar ik wist niet wat ik daarmee moest doen. En ik wist ook de weg niet in mijn eigen bewustzijn. Dus nu weet ik de weg. Dus ik weet precies waar ik naartoe moet. Wat iets is. Dus als ik zeg, ik schrijf een verhaal. En ik schrijf een verhaal over een meisje wat uitgaat met een fout type. En op het eind zit ze aan hem vast. Dat is gewoon natuurlijk een soort ervaring ook die je hebt. Dus je weet dat dat waar is. De conventionele dingen zijn meestal niet waar. Die zijn meestal niet waar.
Geef toch even eens een voorbeeld.
Nou, wat een romanschrijver doet is natuurlijk dat je, laat me zeggen, ons hele leven bestaat uit conventies. En dat is ook noodzakelijk, want anders kunnen we niet met elkaar omgaan en kunnen we geen samenleving hebben. Maar wat doet een kunstenaar, een schrijver, een toneelschrijver, een filmer, mensen die met verhalen vertellen bezig zijn, het eerste wat ze natuurlijk proberen te doen is om door die hele laag van conventies heen te komen. Daaruit te komen waarvan je het gevoel hebt van hoe krankzinnig het er ook uitziet, dit is waar.
Ja.
Dit is het. Daar ben je mee bezig. Dat is natuurlijk mijn grote passie.
Ja, ik denk nu twee dingen. Ik ga ze ook gewoon zeggen. Ook. Ik denk, dit is waar, dit is waar. Dan hoor ik een soort Calvinistische nagalm in doorklinken.
Nee, absoluut niet. Nee? Juist niet, want het Calvinisme zoals ik heb meegemaakt is één grote leugen. Dat bestond namelijk alleen maar uit formules en conventies. Daarom werd ik daar als 16-jarige zo ongelooflijk razend over. Dat ik gewoon voelde, dit is niet waar.
Uh-huh.
Jullie staan alleen maar formules uit te kramen. En waar het echt over gaat, weten jullie helemaal niet. Ja, dat heb ik pas achteraf beseft.
Nee. Ja.
Maar als 16-jarige zat ik heel vaak in de kerk. En moest ik echt, laat me zeggen, mezelf bedwingen om niet op die stoelen te gaan staan en te schreeuwen, ik ben de duivel.
Uh-huh.
Dus de zaak helemaal ondersteboven te schoppen.
Ja.
Ja, dus je voelt het, hè, dat is echt een leugen. Hè, zo heb ik het ervaren. En dat is natuurlijk met heel veel mensen die, laten we zeggen, die echt in die godsdienst zijn opgevoed, die hebben dat natuurlijk. Hè, laten we zeggen, want, en het erge vond ik dat die mensen dus. Want dit is natuurlijk, laten we zeggen, ik heb een hele grote religieuze, spirituele belangstelling. Hè, dat is geen geheim. Ja. Er zit juist heel veel waars in, maar dat was allemaal door een dikke korst van onnozelheid, kleinburgerlijkheid, domheid, niets durven, niets wagen, niets willen weten, niets willen zien, was dat allemaal overdekt geraakt. Ja. En dat nu spreek ik een beetje minachtend en zo bedoel ik dat niet, hoor. Dat waren echt allemaal beste mensen waar ik door omgeven was. Ben nu eventjes gewoon fel. Maar ja, zo heb ik dat wel ervaren. Dat ik gewoon echt een enorme drawback heb ik er ook. Dat het echt. Ik heb 4 jaar op de Vrije Universiteit gestudeerd. En dan ben ik met slaande deuren vertrokken. Omdat ik door zo'n Calvinistische hoogleraar op zijn kamer werd geroepen. Want ik was een lastige jongen. Dus hij zei met zijn pijpje van we moeten eens een keer praten. En na een half uur begon hij te vertellen dat Kafka een decadente schrijver was. En dat gewoon echt dat het hoogtepunt van onze beschaving in de 17e eeuw lag. Nou, toen ben ik dus echt met slaande deuren vertrokken. Uh-huh. Ik werd fysiek onpasselijk.
Ja.
En dat komt natuurlijk hierdoor. Hè, omdat je dat en dat doe, dat is gewoon ook dat alles draait in de mensenleven om vitaliteit. En een leugen is iets wat de vitaliteit toedekt, klein maakt, verstopt.
Dat is wel mooi wat je zegt. Alles draait in een mensenleven om de vitaliteit.
Dat denk ik wel. Dat wil. Dus alles wat je remt of wat je beklemt. Of, en een leugen is beklemmend. Hè?
Uh-huh.
Als mensen willen op een of andere manier toch. Ja, waarheid is misschien niet het goede woord. Maar het gaat natuurlijk om authenticiteit. Hè? Dat is wat. Dus we zeggen, de dominees die ik zag, die hadden geen enkele authenticiteit.
Nee.
Dat neem ik ze ook helemaal niet kwalijk. Want zo waren ze gewoon getraind. En hè, dus ik heb daar helemaal geen. Dat is prima, zo waren ze gewoon. Maar ja, als je dus echt vele, 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 vele uren doorbrengt met luisteren van mensen die gewoon waar geen enkele authenticiteit in zit. Slijmballen die zich over de rand van de preekstoel buigen. En als er een kindje een geluid laat horen of iets laat vallen. En dan de kinderen horen er ook bij en zo. Uh-huh. Weet je wel, verschrikkelijk.
Je hebt een soort oerverhaal geschreven, hè? De onbewegelijke Che.
Ja.
Dat is een heel kort verhaal dat in de Hemelvaart van Massimo je debuut staat. Dat met de Reine Prins Gillingsprijs is bekroond.
Ja.
Dat verhaal, dat korte verhaal. Wat ook gaat eigenlijk over isolement, onbewegelijk willen zijn.
Ja.
En tegelijkertijd daar weer aan willen ontsnappen.
Ja.
Daar wil ik het even niet over hebben nu. Ik wil het even hebben over Oek de Jong die aan de keukentafel zit, 22 jaar. Zijn vriendin gaat naar het strand, die meegaat. Hij wil zelf eigenlijk mee en hij gaat niet.
Ja.
Hij blijft daar zitten. En aan het einde van de dag zit hij nog steeds heel onbewegelijk, maar inmiddels heel woedend waarschijnlijk, te staren naar dat witte papier. Dit verhaal is ook uit die tijd waarschijnlijk.
Ja. Nou, mag ik dan eerst die draad nog even afronden? Ja. Hè? Dus laten we zeggen, hoe ik van iemand die dus op zijn 22e in een schoon overhemd voor een wit vel papier gaat zitten en denkt, ik ga een verhaal schrijven en aan het eind van de dag, hè, niets heeft kunnen, omdat hij gewoon niet weet hoe hij het doet. Nu hè, ben ik dus ruim 30 jaar verder. Dat is haast een soort yoga, denk ik. Dat je gewoon een hele manier van leven en doen en zijn hebt ontwikkeld. Waardoor, nu weet ik precies de weg. Hè, in die hele kosmos die het schrijven is. En weet ik ook, om dan nog weer even terug te komen op Bacon. Hè, want het gaat dus ook over hoe ontstaan dingen en door het toeval. Eigenlijk ook een hele simpele methode heb om heel makkelijk en los, by the way, dingen te schrijven. Namelijk op kladjes die naast de witte pagina liggen. Dus ik maak mijn tekst en ik heb allemaal kleine papiertjes daarnaast liggen. En daar schrijf ik meestal zo hop de dingen op.
Uh-huh. Heb je goed geheugen?
Want die doen er niet toe. Ja, dankzij mijn vader.
Je onthoudt zo, gewoon dingen. Dus,
ja, ik heb een. Nou, dat, ja, kijk, een geheugen is natuurlijk altijd doelgericht. Hè. Uh-huh. Belastinggegevens onthoud ik niet. Maar andere dingen juist wel weer heel goed.
Ja. Ja. Maar die Oek de Jong, die 22 jaar oud aan die keukentafel zit en dan achter dat witte vel papier, dat is ook iemand die dus voor beide conventies iets wil ontdekken wat er echt toe doet. Alleen.
Ja, maar er zijn hele diepe drijfveren in hè, mensen die, ja? die zo'n raar vak ingaan. Want je weet totaal niet wat je te wachten staat. Toch wist ik dat op mijn 15e, 16e eigenlijk al. Dat ik.
Maar wat stond je? Wat had je daarvoor ideeën bij?
Ja, dat zijn gewoon intuïties natuurlijk. Hè. Daar ben je helemaal niet zo van bewust. Ik weet wel, dat heb ik ook ergens opgeschreven. Ik heb op mijn 15e mijn eerste verhaal geschreven. En dat was een beslissende gebeurtenis. En omdat ik toen, je zal het wel ergens tegengekomen zijn, maar dat is het. Ik schreef een heel kort verhaaltje. Wat ik op mijn vader had een prachtig schrijfmachientje. Zo'n Olivetti, zo'n portable Olivetti. Dat is nu een collectors item. Daar heb ik het op uitgetikt. Dat vond ik wel een belangrijk moment om het uit te tikken. Want dan had ik toch iets geschreven. Maar ik, in dat verhaal gebruik ik een beeld. Dat was iets wat ik zelf had meegemaakt. We woonden in Zeeland toen en we gingen af en toe met de auto naar het strand. We kwamen ook wel op het strand van Domburg. Een prachtig bekend strand eigenlijk met die lange pieren. Hè, die golfbrekers, dus die palenrijen die zo de zee ingaan. Als je op de duinen staat, heb je zo dat beeld van het strand met overal die dubbele rij palen die zo de zee ingaat. En ja, wij vonden dat leuk als kind, als jongen, om daar op te lopen. Dus dan kon je via lopend op die paalkoppen kon je eigenlijk zo de zee inlopen. Ze deed ik met mijn broer wel eens. Er was het beginpunt van het verhaal. Een jongen die zich in een soort lotus zit. Zo op zo'n paal zit. Zijn vrij grote palen. En die daar blijft zitten terwijl de vloed opkomt. He, dus je raakt steeds meer omringd door water. Wat golven die door die palen schuiven. En hij zit in tweestrijd. Op de duinen staat een hotel. En daar zijn zijn vrienden. En die zijn met een feestje bezig. En hij zit daar.
Uh-huh.
Het daar zitten en daar zijn, dat heeft voor hem iets fascinerends. Hij weet niet precies wat. En hij wordt natuurlijk ook naar die duinen toegetrokken, naar zijn vrienden en naar dat feest. Nou, met dat beeld heb ik iets gedaan. Daar heb ik een heel klein verhaaltje van gemaakt. En toen dat gebeurd was, en dat heb ik ook pas jaren later echt begrepen. Maar toen dat gebeurd was, was ik had ik iets heel uitzonderlijks meegemaakt. Ik had het gevoel dat er gewoon heel, heel diep uit mezelf, hè, uit mijn ziel, dacht ik toen nog. Omdat ik dat begrip was voor mij toen nog echt iets heel, heel, heel reëels. Ik dacht dat er gewoon, en nu zou ik zeggen de black box of zo, hè, dat er gewoon heel.
Ach, gebruik gewoon diep het woord ziel, waarom niet? Ik bedoel,
ja, dat vind ik te problematisch om het.
Want hij bestaat niet, zeggen ze dan. Ja, nee, maar goed, je kunt hem toch als constructie gebruiken.
Ja, oké, okay, goed. Goed. Maar het is, ik vind het een. Het is een problematisch begrip. Overigens wel een heel interessant probleem natuurlijk, want het zegt heel veel over onze tijd. Maar goed, er was gewoon uit de diepte komt een beeld op. En toen ik dat verhaal geschreven had, toen dacht ik, nu ben ik ook gewoon iets te weten gekomen. Ook iets over mezelf. Wat ik op geen enkele andere manier te weten had kunnen komen.
Ja, maar dat snap ik wel.
Door dat verhaaltje te schrijven.
Want je kunt met terugwerkende kracht, omdat je nu het een en ander geschreven hebt, natuurlijk naar dat verhaal terugwandelen. En dan denken, ja, maar daar gaat het voortdurend over. Je hebt het over het isolement gehad.
Ja.
Hè? Het terugtrekken. Ja. Het niet deel willen nemen. Ja. Het niet deel kunnen nemen. Tegelijkertijd vol in het leven willen staan. Volop willen bewegen.
Ja.
Hè?
Ja.
Je zeilt niet voor niets als een waanzinnige, wou ik zeggen. Maar
die beelden zijn natuurlijk ook soort spiegels. Hè? Ja. Dus je kijkt als het ware ook even in de spiegel. En je denkt van, oh, zo is het eigenlijk.
Ja. Hè? Maar is het wel eens zo, dat wil ik als slotvraag van dit uur dan nog even poneren. Is het wel eens zo dat je... Als je hand niet weet wat je hoofd denkt... en het hoofd weet niet van de hand enzovoorts... Ja. En je bent aan het werken en je zit bijvoorbeeld aan Hogwarts als kind te werken... geïnspireerd door verschillende momenten, door die privé met die moord erin... maar ook door zo'n gewelddadige relatie tussen een meisje en een man. Ja. Als je dan bezig bent, zijn er dan ook niet momenten dat je... achter de tafel zit en je hebt dingen opgeschreven... en dat je echt terugdeinst ook voor wat je hebt opgeschreven. Dat je er bang van wordt. En dat bedoel ik niet psychologiseren, maar gewoon bang. Dat je denkt, Jezus, waar komt dat nou weer vandaan?
Ja, ja zeker. En bij Hogwarts als kind ook door die moord. Hè? En om dat te moeten gaan beschrijven...
Want dan moet je ook weten hoe je een moord beschrijft, om maar eens wat te noemen.
Bijvoorbeeld. Hè? En ik moet een hele psychologie ontwikkelen, hè, voor iemand die dat doet. Uh-huh. Dus ja, daar zit je natuurlijk zelf ook, heb je daar deel aan. Hè? Dat is niet iets helemaal, wat zich helemaal buiten jou bevindt of zo. Dat kun je wel doen, maar dan schrijf je gewoon een thriller of zo. Of dan is het motief gewoon geld. Hè? Of ook best, maar zo'n soort boek schrijf ik niet. Hè? Ik probeer dat helemaal van binnenuit, probeer ik dat vorm te geven. Dus daar ben je ook zelf bij betrokken. Dus natuurlijk schrik je dan ook. Hè? Je trekt ook iets in jezelf open waarvan ik soms ook wel gedacht heb van die deksel had er beter op kunnen blijven.
Ja?
Ja. Dat beeld van die man die in die vulkaan afdaalt, dat is wel. Dat heeft mij natuurlijk niet voor niets bereikt. Dat kleine ansichtkaartje. Hè, dat heb ik voor dit boek zelf ook gedaan. Ja. Ja, heb ik ook echt van bij moeten komen. Ik kon niet zomaar weer even iets anders gaan doen.
Ja, wat betekent bijkomen? Dat je gewoon.
Nou, dat je zeggen dat zo'n. Het heeft best veel tijd gekost om los te komen van dat boek. Dat is niet in een paar maanden gebeurd. Dat heeft me echt wel anderhalf jaar gekost voordat ik die. Terwijl gek genoeg, als je dus op het moment dat je ophoudt met het schrijven van het boek, dan houden die personages ook op met zich te ontwikkelen. Ja. Dus ik had daar 4 jaar mee geleefd, constant notities gemaakt. Hè. Henry rijdt in een auto, zus en zo. Ja. Dacht ik ineens van, dat is de auto. Zo'n auto heeft zo'n vent. Dus je bent constant bezig om notities te maken. En op
een gegeven moment weet je hoe die praat en wat die.
Ja, hè? Je weet hoe die praat, maar je. Dus je komt iets tegen, je denkt, oké, dat is de auto van Henry. Zo'n bak heeft hij. En als het roman afgelopen is, dan van het ene op het andere moment stopt dat proces ook. Dus er komt niets meer in je op.
Heb je wel eens heimwee naar personages?
Nee.
Tijd daarna nog?
Dat nee, je denkt, nee, ik ben altijd blij. Ik ben blij dat ik van
dat ze weg zijn.
Dat ik van het boek af ben en dat ik door kan met naar iets nieuws.
Hoeveel personages stelt je...
Tientallen.
Nieuwe boek dat tientallen. Volgend jaar gaat... Er komt in elk geval 1 deel volgend jaar.
Ja, ja. Dat is het is niet nodig hoor, maar ik zou achterin echt een lijst met personages kunnen.
Waarom zeg je dat is niet? Dat wil je liever niet?
Nou, kijk, dat schrikt af. Hè. Ik bedoel, bij de 19e eeuwse Russische romans, die zijn zo groot. Daar draven zoveel mensen in op dat als je 2 dagen weglegt, dan heb je wel even een lijstje nodig om te weten wie
op te kunnen pakken.
En bovendien zijn het ook vreemde namen. Dus Nikolai Andreevich, wie was dat ook alweer?
Ja.
Zo is het bij mij niet, omdat ik een aantal personages heb die er constant zijn. En er zijn personages die er maar 1 of 2 hoofdstukken zijn.
Ja. Nou, weet je wat het mooie is, Oek? Dat in het laatste uur, het volgende uur, zo gezegd, zullen we het dan moeten hebben over, en daar ga ik dan echt mee beginnen, de geidende inktvis. Want die zijn namelijk gewoon niet ter sprake gekomen. Maar
het is niet gelukt.
Dat is mooi. Dit is wat er namelijk gebeurt. En ik gun me dat. Ik heb nu eigenlijk geprobeerd te doen wat jij voortdurend doet. Dat je begint met een klein verhaal. En dan de dakloze kan en laat je het groter worden. En zo hebben we ook die geit en die inktvis vooruitgeschoven.
Ja.
En dat bedacht ik op het moment dat jij over dat meisje sprak. Dat die moorden heeft gepleegd. En zij had de geit gelezen. Dacht ik, dat is mooi. Dan kun je hier nu over vertellen en dan kunnen we het volgende uur het daarover hebben. En ook over de reacties daar toen op. En over mystiek moeten we het dan hebben. En over hoe religie toch weer altijd terugkeert.
Ja.
Laten we dat straks doen.
Oké.
Ja, blijf dus luisteren. Dit was de 2e uur van het marathoninterview van schrijver Oek de Jong in gesprek met Wim Brandt. Blijf luisteren, want we hebben nog 1 uur te gaan. Tot zo dadelijk.